En dan wil ik twee brieven met u lezen. De brief aan de engel van de gemeente in Philadelphia en de brief aan de engel van de gemeente in Laodicea. Openbaring 3 vanaf vers 7. En aansluitend is dan de verkondiging. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Ik zal de mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Ze zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. En dan de tweede brief. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is. En u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover uit het woord van God. Als het goed is, komen er nog wat slides bij. Ja, het is wat lastig te zien. Maar laten we het proberen. Ik denk dat u wel de achtergrond van deze brieven kent. Het boek Openbaring, dat wordt geschreven door de oude apostel Johannes. Johannes is al op hoge leeftijd gekomen en vermoed zo 90 jaar oud. En hij is daar in ballingschap. Hij zit op het eiland Patmos. Vandaag de dag is Patmos zo'n vrij Grieks eilandje. Ergens in voor de kust van Turkije. Dat is tegenwoordig een vakantiebestemming. In die tijd was het een verbanningsoord. Een plaats waar je naartoe gestuurd werd als je niet meer in de samenleving mocht deelnemen. En Johannes is daar naartoe gestuurd om zijn geloof. Hij is kennelijk vervolgd en hij woont dan in Patmos. Op Patmos moet ik zeggen, het is een eiland. En daar gebeurt er iets heel bijzonders. Op een dag krijgt hij visioenen. Hij krijgt een ontmoeting met de Heer Jezus Christus zelf. En dat kunt u lezen, dat aangrijpende verhaal in Openbaring 1. Hoe hij daar plotseling die gestalte met heerlijkheid bekleed tegenkomt. En hij als dood op de grond valt en niks meer kan uitbrengen. En dat is heel wonderlijk, want wie die gestalte is, dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus bekleed met goddelijke majesteit. Zijn gezicht straalt als de zon. Uit de mond komt dat tweesnijdende zwaard. Die voeten als vuurzuilen, die stralend blinkende kleren. Het is eigenlijk het beeld wat u in Daniël 7 al vond van de Heere God zelf. De oude van dagen op zijn troon met alle heerlijkheid bekleed. Het lijkt wel alsof God neerdaalt naar deze aarde in de persoon van de Heere Jezus Christus. En het is heel bijzonder dat Johannes dan dood neervalt. Want je zou verwachten dat Johannes de Heere Jezus wel beter kende. Johannes was de discipel, zo zegt hij een paar keer in zijn evangelie, die Jezus lief had. Dat wil zeggen, het is de discipel die de meest intieme vriendschap met de Heere Jezus had. En hij was zich zo bewust van de liefde van de Heere Jezus voor hem, dat er een bijzondere relatie was. Je zou denken, als Johannes de Heere Jezus terugziet, dan staat hij op, hij omarmt hem en zegt van fijn dat u of dat jullie weer bent. Maar de Heere Jezus komt anders terug dan hij is weggegaan. Toen hij op aarde leefde, toen was hij als een mens onder de mensen. Maar de Heere Jezus die zegt al na zijn opstanding van nu aan, vaar ik op naar de Vader en jullie zullen mij niet meer zo kennen. Hij is nu verheerlijkt. Hij is een heiland, een heer in de hemel. En als hij terugkomt naar deze aarde, dan komt hij niet opnieuw om als een verloren schaap, een herder, de verloren schapen te zoeken. Maar dan komt hij als de rechter, als de bereider van het witte paard. En dat voorproefje daarvan, dat vindt u in Openbaring 1, als de Heer Jezus verschijnt aan Johannes. Maar er is één verschil. Als de Heer Jezus verschijnt aan Johannes, dan komt hij om twee dingen te doen. Hij komt om Johannes wat te vertellen over de toekomst. Dat staat in de rest van het boek de Openbaring. Maar het tweede is dat de Heer Jezus als eerste verschijnt voor zijn gemeente. Aan het eind van het boek de Openbaring komt de Heer Jezus terug als de bereider op het witte paard, Openbaring 19, om de wereld te oordelen. Maar Petrus zegt het al in zijn brief, het oordeel begint bij het huis van God. Voordat de Heer Jezus de wereld zal oordelen, komt hij naar de kerk, naar zijn gemeente, om daar eerst zijn heilige licht te laten schijnen. En wat er dan gebeurt, is dat Johannes 7 brieven moet schrijven namens zijn Heer. 7 brieven aan 7 gemeenten die alle 7 in Klein-Azië liggen. Hier vindt u een stukje van dat Aziatische deel van Turkije. En hier vindt u dan in wit, een beetje moeilijk te zien, de 7 namen van de 7 gemeenten. Efeze, Pergamum, en noemt u maar op Smyrna. Alle 7 liggen er. Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. 7 plaatsen die allemaal hier bijna in een cirkeltje liggen in Turkije, waar kennelijk gemeenten waren. En elk van die gemeenten die krijgt een brief van de Heer Jezus. We gaan het zometeen hebben over de gemeenten aan Philadelphia en Laodicea. En als u die gemeenten zou opzoeken, u kunt tegenwoordig een reisje boeken via internet of via een reisbureau. En dan kunt u op zoek gaan in de voetsporen van Johannes, heet dat dan. En dan kunt u die gemeenten bezoeken. En wat ziet u dan? Dan ziet u dit. Dan ziet u wat u eigenlijk overal vindt als u in Griekenland en Italië rondreist. U ziet daar op elkaar gestapelde stenen. Dat is de oever van die steden. Al die steden die bestaan niet meer. Smyrna bestaat nog wel. Dat is Izmir, dat is een grote handelsstad in Turkije. Maar die andere steden die zijn eigenlijk helemaal vergaan. En wat is er van die gemeente overgebleven in deze 7 steden? Die zijn eigenlijk ook allemaal weg. De Heer Jezus zegt in die brieven, pas op, als je niet luistert naar wat ik doe, dan zal ik de kandelaar wegnemen. Als de Heer Jezus verschijnt aan het eind van Openbaring 1, vindt u de toelichting, hij verschijnt tussen 7 lampen, 7 kandelaren. En die 7 kandelaren, die stellen deze 7 gemeenten voor. En een kandelaar is het beeld van een lichtbron. Wij hebben als gemeente de opdracht om ons licht te laten schijnen voor de mensen. Een kandelaar zet je niet onder het bed, maar die zet je op de standaard. Die zet je zo dat hij gezien kan worden, zegt de Heer Jezus in de bergreden. En de Heer Jezus verwacht van zijn gemeente dat we het licht laten schijnen naar de mensen om ons heen. En als het licht niet schijnt, dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij in een paar van die brieven dat hij de kandelaar zal wegnemen. En kennelijk is dat gebeurd, want die gemeenten die bestaan niet meer. die zijn er niet meer. Die kandelaar is weggenomen. Maar goed, laten we eens naar die brieven kijken. Als u die brieven zou bekijken, zou ze alle zeven naast elkaar zetten, dan valt u onmiddellijk op dat er een bepaalde structuur in zit. Er zit een bepaalde orde in. Al die zeven brieven, die hebben dezelfde opbouw. En die opbouw is heel kort gezegd wat hierop staat. Allereerste opdracht aan Johannes, schrijf aan de gemeente te, Philadelphia of Laodicea of noemt u maar op. En vervolgens komt er een beschrijving van de Heer Jezus. En die beschrijving van de Heer Jezus, waarmee zo'n briefje begint, die verwijst meestal terug naar het visioen uit Openbaring 1. Dat zwaard of de ogen als een vuurvlam of noem maar op wat de verwijzing is. En vervolgens dan komen er twee hoofdonderwerpen. Het ene hoofdonderwerp is dat de Heer Jezus zegt, ik weet, en dan komen de goede dingen. En vervolgens een tweede hoofdonderwerp, maar ik weet ook, en dan komen de slechte dingen. Er zijn een paar brieven, die hebben alleen maar goede dingen. En Laodicea bijvoorbeeld heeft alleen maar slechte dingen. Er wordt niet iets positiefs van die gemeente vermeld, maar over het algemeen vindt u eerst een blok met goede dingen en dan een paar slechte dingen. Dan komt er een vermaning om er wat mee te doen. En vervolgens een belofte aan de overwinnaars. Wie overwint, die zal ik. En dan komt er een belofte wat de Heer Jezus specifiek belooft aan de christenen die gehoor geven die opdracht. En tenslotte die zin, wie oren heeft, die moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Die laatste zin, die vindt u in al die briefjes terug. En het is interessant dat wij zouden zeggen van kijk, deze briefjes, er is een gemeente Laodicea. En die krijgt een brief aan Laodicea. Als u Openbaring 1 erbij pakt, dan ziet u dat er zeven brieven geschreven moesten worden. Maar deze zeven brieven aan alle zeven gemeenten moesten worden opgestuurd. Dus de gemeente aan Laodicea moest ook lezen wat er aan Efeze geschreven is. En ook wat er aan Smyrna geschreven is. En wij vandaag de dag, wij mogen ook meelezen met wat er aan Philadelphia en aan Laodicea geschreven is. Want het zijn brieven die ook aan ons gericht zijn. Nou, laten we allereerst eens beginnen met wat die beide briefjes van Philadelphia en Laodicea over de Heer Jezus zeggen. Dat zijn fantastische beginstukjes. Daar kun je over mediteren in je stille tijd. En wat de Heer Jezus zegt, of Johannes over de Heer Jezus zegt tegen Philadelphia, dan zegt hij, dit zegt hij die betrouwbaar en heilig is. Die de sleutel van David heeft, wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. En tegen Laodicea zegt de Heer Jezus, dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Wat we zo meteen zullen zien, is dat hoe de Heer Jezus geïntroduceerd wordt, alles te maken heeft met de toestand in die gemeente. De gemeente in Philadelphia, dat was een toegewijde gemeente. Dat was een gemeente die ervoor stond en ervoor ging. En de Heer Jezus presenteert zich ook als degene die als het ware die weg van trouw is vooruitgegaan. En het interessante is, Laodicea is een gemeente die het omgekeerde is van Philadelphia. Er is eigenlijk heel weinig goed, daar komen we zo meteen over te spreken. En daar zegt de Heer Jezus ook, ik ben de betrouwbare getuige. Als de gemeente faalt, dan blijf ik betrouwbaar. Als wij afdwalen, zegt Paulus in de 2e Timotheusbrief, dan blijft God getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Weet u, het is interessant dat er twee brieven in de Bijbel hoogstwaarschijnlijk geschreven zijn aan de gemeente in Laodicea. En dan gaat u onmiddellijk al uw Bijbelkennis erbij roepen van wat is die andere brief dan aan de gemeente in Laodicea. Heeft iemand daar een antwoord op? Altijd lastig als er vragen vanaf de kansel gesteld worden. Maar er is hoogstwaarschijnlijk nog een brief aan Laodicea in de Bijbel. Alleen dat weet u niet. En dat weet u niet omdat u daar een paar dingen voor moet, aan achtergrondinformatie bij elkaar moet scharrelen. Als u de brief aan de Efeze en de brief aan de Colossense naast elkaar legt, dan kunt u heel veel parallellen ontdekken. Dezelfde thema's met een andere invalshoek, die komen langs. En heel veel teksten uit Efeze, die hebben een parallel in Colossense en Colossense en Efeze. Men heeft wel vermoed, of men vermoedt wel, dat die beide brieven door Paulus tegelijk geschreven zijn. De brief van Efeze, de brief van Colosse, met de thema's die Paulus bezig hield. En die zijn naar die gemeente geschreven. En als je nou de laatste regels van de brief aan de Colossenzen erbij pakt, dan zegt Paulus daar, dus Colossenzen 4 vers 19 of zoiets, twee versen voor het eind, daar zegt Paulus van kijk, vers 16, ik heb een brief geschreven aan jullie, maar ik heb ook nog een brief geschreven aan de gemeente te Laodicea. De brief aan jullie moet u even uitruilen met die gemeente in Laodicea. En die brief aan Laodicea geschreven, die moet u even uitruilen en ook zelf gaan lezen. Het zou heel goed kunnen dat die brief die wij de brief aan Efeziërs noemen, dat dat die brief aan Laodicea is. Dat aan Efeziërs, dat staat er ook in heel veel handschriften niet bij. Waarschijnlijk is de brief van Efeziërs een rondzendbrief geweest aan verschillende gemeenten in dat gebied in Klein-Azië. Dus het zou zomaar kunnen dat een betere naam van de brief aan de Efeziërs de brief aan de Laodiceërs is. We kunnen het niet bewijzen, maar er zijn heel veel aanwijzingen in die richting. Maar als dat nou zo is, dan moet u eens even achter uw oren gaan krabben. Want wat is nou de meest, mag ik het zeggen, diepe of hoge brief van Paulus in het Nieuwe Testament die er is? Eigenlijk is dat de brief aan de Efeziërs. Dat gaat over zegeningen die wij hebben in de hemel. Niet straks, maar nu. Dat gaat over onze verbondenheid als mensen, als gemeente, met Christus in de hemel. Niet straks, maar nu. Dat gaat erover hoe wij met Christus mogen regeren over deze wereld. Niet straks, maar eigenlijk nu al. Dat is het onderwerp van de Efezebrief. Het gaat over onze eeuwige voorbestemming, de uitverkiezing. Het gaat over de raadsbesluiten van God. Het gaat erover wat het betekent als wij in de wetenschap dat wij een plek in de hemel hebben, als soldaten van Christus een geestelijke strijd te voeren hebben. Het zijn de meest diepe, de meest hoge dingen van het Nieuwe Testament. Geschreven, onder meer, aan de gemeente in Laodicea. En vervolgens leest u dat briefje aan Laodicea, en dan zegt de Heer Jezus, je bent hier niet heet, je bent niet koud, je bent lauw. En daarom zal ik je uit mijn mond spuwen. Ziet u het verschil? Blijkbaar kun je als gemeente van je voetstuk vallen. Blijkbaar kun je als gemeente op één moment heel hoog staan, dicht bij de hemel, en het andere moment, ja, de Heer Jezus zijn kwijtgeraakt. Sardis, hebben we niet gelezen, maar is een gemeente die is koud. Sardis is een gemeente die is koud. Philadelphia is een gemeente die is heet. Laodicea is een gemeente die is lauw. Staat er allemaal in. Van Sardis er staat dat ze de naam hebben te leven, maar zegt de Heer Jezus, je bent dood. Het ziet er van buiten levendig uit, maar van binnen is er geen leven. Het is dood, het is koud. Philadelphia is een gemeente die staat in vuur en vlam voor de Heer. Ze hebben de naam van de Heer niet verlogen, ze houden hem vast. Ze zijn trouw, zelfs tot in de dood. Ze gaan en staan voor de Heer Jezus Christus en God geeft een deur die hij opent voor hen. Dat is Philadelphia. Het is een warme gemeente. En nou komt u bij de gemeente Laodicea en dat is een gemeente waarvan de Heer Jezus zegt, je bent niet heet, zoals Philadelphia. Je bent eigenlijk ook niet koud, zoals Sardis. Maar een beetje ertussenin, een beetje lauw. Een beetje van alles niks. En daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. Lauwheid in het koninkrijk van God is soms nog wel erger dan koud zijn. Als je lauw bent, je kent de Heer Jezus Christus, maar je handelt het niet naar het laat je lauw in je leven, het laat je koud in je daden. Dat is erger dan hem niet te kennen en gewoon maar te leven als een niet-christelijk iemand. Philadelphia. Philadelphia is een fantastische gemeente. Philadelphia is een gemeente die eigenlijk leeft voor de Heer Jezus Christus. Het gaat hun maar om één ding. Het is een gemeente bij wie de Heer Jezus centraal staat. En ze leven voor hem en ze strijden voor hem en alles draait om hem. We weten niet zo heel veel van die gemeente, behalve dat er staat dat ze de naam van de Heer Jezus niet hebben verlogen. Ze houden de Heer Jezus hoog, wat er ook gebeurt. Als Johannes verbannen is naar Patmos en er blijkbaar tegenstand is, dan kunnen we ervan uitgaan dat in Philadelphia er ook tegenstand was. Maar die christenen in Philadelphia, die houden de naam van de Heer Jezus hoog. Ze gaan voor de Heer Jezus Christus. Ze zijn trouw. En als we nou Het is altijd interessant naar onze eigen gemeente kijken. Uw gemeente, de gemeente waar ik vandaan kom, verschillende gemeenten. Wat voor brief zou de Heer Jezus aan u en aan mij schrijven, aan onze gemeente? Er zijn 7 brieven, 7 plaatjes van 7 gemeenten. Maar als we even toespitsen op die 2, zou de Heer Jezus eerder aan ons een brief schrijven, zoals die van Philadelphia? Jullie staan in vuur en vlam voor mij, jullie zijn enthousiast. Ik zie dat vuur branden, het is moeilijk. Maar jullie hart is op de juiste plaats, jullie willen leven voor mij. Of zal de Heer Jezus eerder een brief schrijven zoals aan zijn Laodicea? Er staat met grote letters op de muur van Kerk van Jezus Christus. Maar eigenlijk zijn we in ons hart toch al een beetje lauw. Weet u, wat zo interessant is aan die brieven van Johannes, is dat heel veel van wat er staat, dat sluit eigenlijk aan bij de belevingswereld wat er in die gemeente speelde. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd, en met veel vreugde kan ik het ook hier weer melden, is het voorbeeld uit de brief aan Pergamus. In Pergamus, daar wordt gemeld, David begint al een beetje te glimmen, die weet het al. In Pergamus, daar staat, ik weet waar u woont, daar waar de troon van Satan is. Dat schrijft Johannes aan de Heer Jezus aan de brief aan Pergamus. En wij denken van wat, de troon van Satan bij Pergamus. En we denken van nou, dat moet dan wel een bijzondere ervaring zijn dat de Satan daar huist in Pergamus. Maar het is heel simpel, want die troon van Satan die staat tegenwoordig in Berlijn. En nou zie ik een heleboel geschokte gezichten. Maar dan moet u even weten wat die troon van Satan waarschijnlijk was. Als u in Pergamus kwam, dat was de hoofdstad van Klein-Azië, van die gemeente, dat was Pergamum de belangrijkste stad. Maar het was de stad die ongeveer het bestuur op of de regio uitvoerde. En een van de dingen in die stad was dat er een gigantisch altaar stond voor de god Zeus. Een gigantisch ding. En het was van heinde en verre te zien, dat was de bezienswaardigheid van de stad, dat was de verering van Zeus en daaraan gekoppeld ook de verering van de keizer. En als Johannes dus zijn brief schrijft van ik weet waar u woont, daar waar de troon van Satan is, dan bedoelde hij, daar is het centrum van afgoderij. Zeus en de Romeinse keizer laten zich daar vereren alsof ze God zijn. Maar het zijn afgoden. Het is niet de ware God. En waarom staat die troon nu in Berlijn? Nou simpel, die is opgegraven in het begin van de 20e eeuw en naar Berlijn gebracht en daar weer opgebouwd, een heel museum omheen gezet. Heet het Pergamon Museum. Museum Eiland in Berlijn, een van de 3 grote musea. Het Pergamon Museum. Als u daar bent, ik kan het u van harte aanbevelen. U komt binnen en het eerste wat u ziet is die majestueuze tempel van Pergamum. Waarschijnlijk dat die troon van Satan waarnaar verwezen wordt in die brief. En overigens in het Pergamum Museum vindt u nog veel meer interessante dingen. U vindt er bijvoorbeeld ook een deel van de opgegraven Ishtarpoort. Dat is een zijweggetje. De Ishtarpoort, dat is, u kent wel Nebukadnezar, die grote machtige koning van Babylon, die op een gegeven moment in Daniel 2 zegt, dit Babylon, Daniel 4, dit Babylon wat ik heb laten bouwen in zijn hoogmoed, in zijn trots. Die had een hele beroemde poort, de Ishtarpoort, gewijd aan de godin Ishtar. Een gigantisch bouwwerk. En die poort was helemaal met blauw lazuur bekleed. En met leeuwenfiguren en andere figuren. Nou, die poort is dus opgegraven voor een deel. En is ook herbouwd. Staat ook voor een stukje van die poort. Die is daar te bezoeken. Een gigantisch stukje dan trouwens. In het Pergamon Museum. En dat is dus die poort van het Babylon waar Nebukadnezar zo trots op was. Nou goed, wat heeft het allemaal te maken met Laodicea en Philadelphia? Het volgende. Vlak bij Laodicea heb je Hierapolis liggen. En Hierapolis, misschien kent u het wel als u gereisd heeft, is bekend vanwege zijn thermische bronnen, zijn warme bronnen. Met zijn mooie kalkafzettingen. En als je in Laodicea staat, dan kon je in de verte wel dat wit zien in het licht van de zon. Van die witte bronnen die daar heet water uit de grond laten opborrelen. Verderop had je Colosse. Colosse, ook wel bekend, dat had koud water. En de Romeinen, een van de dingen die de Romeinen hebben gedaan voor de wereld, is dat ze heel veel aan infrastructuur hebben aangelegd. Wegen, maar ook aquaducten. Want waaraan is het meeste behoefte in het oosten aan water? Die Romeinen hebben heel veel aquaducten neergelegd. En u ziet het al, water dat liep dan over geulen van de ene plek naar de andere plek om de steden te bevoorraden van water in de hitte die de zomers daar soms treft. En Laodicea had ook een aqueduct. Dit is dan zo'n pijp die is opgegraven bij Laodicea, waar dat water naar binnen kwam. Nou, wat is nou waarschijnlijk de situatie? Je had koud water in Colosse, koude bronnen. Het was voorzien van koel, fris water. Als je dorst hebt, dan ga je naar zo'n bron toe en dan neem je van dat lekkere, koele water. Andere kant van Laodicea, die warme thermische bronnen, geneeskrachtig, vol mineralen. Als je een bad wil nemen en een genezing zocht, dan ging je naar die bronnen toe en dan dobbelde je in dat warme water. Maar wat had Laodicea? Het had nog dat koude water van Colosse, nog dat hete water van Hierapolis. Het had water dat uit een of andere bron met een aquaduct werd aangevoerd, wat misschien ooit wel koud uit zo'n bron kwam, maar als het een tijdje door zo'n aquaduct gevoerd wordt in de hitte, dan komt het lauw aan. En wat is het nut van lauw water? Het is niet koud, het is niet fris om je dorst te lessen, het is niet warm om lekker in te badderen, het is lauw. En daarom zegt de Heer Jezus, daarom, hij past het toe op de gemeente, zal ik u uit mijn mond spuwen. Kan dit? Ja, dit kan. Blijkbaar kun je als gemeente zo lauw zijn dat de Heer Jezus moet zeggen, ik zal je uit mijn mond spuwen. Philadelphia was enthousiast, was toegewijd. Daar stond de Heer Jezus centraal. Bij Laodicea, misschien dat de diensten allemaal wel mooi verliepen en ze hadden het avondmaal enzovoort, maar de Heer Jezus stond niet meer centraal. En de Heer Jezus zegt, omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt, ik heb aan niets gebrek. Weet je, ik zal mijn diagnose over jullie als gemeente geven. Mijn diagnose als gemeente in vers 17 is dat je bent armzalig, berooid, blind en naakt. Dat is hoe de Heer Jezus die gemeente in Laodicea ziet. Het is triest, het is pijnlijk om zo'n brief te ontvangen. Lijkt mij als gemeente. Dan ben je op de essentie van waarvoor je bestaat. Dan schiet je tekort om te leven tot eer van de Heer Jezus. Maar goed, gelukkig komt de Heer Jezus ook met adviezen. Drie adviezen. En die sluiten ook weer aan bij wat Laodicea was. Allereerst moeten we even weten dat Laodicea bekend was in dat gebied als bankair middelpunt. Laodicea had zijn eigen munten. Er waren heel veel financiële dienstverleners actief. Dat was een plek waar de financiële wereld een centrum had, een zakencentrum, een soort London City, maar dan in het klein voor Klein-Azië. Weet u wat de Heer Jezus zegt? Die sluit er als het ware bij aan. Die zegt, jullie hebben een hele beroemde financiële sector in Laodicea. Ik heb een financieel advies voor jullie. Vers 18. Ik raad u aan, koop goud van mij. Goud dat in het vuur gelouterd is. Dat goud van de wereld is vrij, maar ik heb goud dat in het vuur gelouterd is. Je moet een klein beetje van symboliek weten, want goud heeft in de Bijbel altijd te maken met de heerlijkheid van God zelf. Kijkt u naar de tabernakel en de tempel in het Oude Testament, bekleed met goud. Kijkt u naar het Nieuwe Jeruzalem, ook volledig goud. Alles wat met Gods aanwezigheid, Gods gerechtigheid, Gods heiligheid te maken heeft, dat heeft te maken met goud. En goud, wat je zuivert, hoe zuiver je goud? Nou simpel, je brengt goud in het vuur en het verhit je. En door de hitte verteren en verkolen alle onzuiverheden. En het goud wat uiteindelijk uit de smeltoven komt, is zuiverder dan het goud wat erin ging. Dat is gelouterd goud, gezuiverd goud. Wanneer heeft God, mag ik het zo zeggen, zijn heiligheid in het vuur gebracht? Mag ik het zo zeggen? Toen de Heer Jezus op Golgotha voor ons daar gehangen heeft en God hem gestraft heeft voor onze zonden en gezegd heeft van kijk, als je rijk wil worden, dan mag je arm worden aan de voeten van het kruis. En dan zal ik je rijk maken in mijn Zoon, in Christus Jezus. Mogen we dit zo opvatten dat de Heer Jezus eigenlijk zegt, er is maar één rijkdom die echt is. Schatten in de hemel, waar geen mot of roest of wat dan ook ze aanraken. En dat goud, dat vind je niet bij de bank in Laodicea, maar dat goud, dat vind je bij mij. En dat wil ik je zomaar geven. Ik raad je aan, koop van mij. Want Jesaja 55 zegt, van koop zonder prijs, gratis. Hoef je niet voor te betalen. Je moet alleen maar vragen aan hem. Het tweede, wat kenmerkend was van Laodicea, was dat er een behoorlijke wolindustrie was. De zwarte wol van Laodicea, dat was ook heel beroemd in de regio, misschien wel in het hele Romeinse Rijk. En ook hierbij sluit de Heer Jezus aan met zijn advies van jongens, jullie hebben die mooie zwarte schapen er rondlopen. Die geven een mooie zwarte wol. Ik heb een advies voor je. Koop witte kleren om je te bekleden. Vergeet die zwarte schapen even en zoek witte kleren op waarmee je echt kunt kleden voor God. Nou, wat zijn witte kleren in Bijbelse context? Niet zo moeilijk. Gaat in Openbaring 19, vers 8. Waar u de bruid van het lam vindt, gekleed in een rein wit linnen gewaad. En dan staat daarachter, het witte gewaad is een symbool van de gerechtigheden van de heiligen. Dit heeft te maken, kleding heeft in de Bijbel te maken met je praktische gedrag. De Heer Jezus zegt, van als je toegewijd wil zijn, begin bij mij, koop goud. En vervolgens kleed je in praktische gerechtigheid. Dat wil zeggen van volg mij in je leven en doe dat wat ik op je pad breng. Dien mij in je leven. Stel mij centraal en probeer mij te brengen naar de mensen om je heen. Verwissel je kleren van dat wat je zelf hebt in dat wat ik je geef en ik van je wil maken. En het derde, is moeilijk te zien, maar het is een groot oog. Het derde waar Laodicea beroemd van was, dat was dat het een handelscentrum was van de beroemde Frygische ogenzalf. Ook dat was een streekproduct, dat werd gemaakt van bepaalde kruiden en mineralen, misschien wel uit die bronnen van Hierapolis. En dat had ook een wereldmarkt. Had je een probleem met je ogen, koop zo'n potje van dat spul. En eigenlijk het werd in poedervorm werd het gemaakt, werd in tabletvorm verhandeld over de wereld. En het werd vervolgens weer aangelengd en dan kreeg je een van de pasta en die smeerde je dan op je ogen. Het was gewoon een heel bekend product. Het centrum van de oogheelkunde van het oude Turkije, waar ze zoveel zicht hadden op hoe je ogen kon genezen, zegt de Heer Jezus van jongens, jullie hebben niet door. Jullie denken dat je rijk bent. Maar in feite zijn jullie arm. Jullie denken dat je voorzien bent van schapen en van kleren, maar in feite ben je naakt. Jullie denken dat jullie zien, maar in feite zijn jullie blind. En daarom raad ik jullie aan om ogenzalf te kopen. Zalf voor je ogen, vers 18, zodat je weer kunt zien. Zodat je echt kunt zien. Zodat je kunt onderscheiden wat Gods wil voor je leven is. En de juiste keuzes maakt. Zodat je in het leven je ogen richt houdt op de dingen die echt belangrijk zijn. En niet op de dingen die wij belangrijk vinden. Laodicea die krijgt de opdracht, wees dan ijverig en bekeer u. Vers 19. Breek met het leven dat u nu leidt. Maak een nieuwe start. God is een God van het nieuwe begin. Het is zo fantastisch dat als de dingen in ons leven niet goed zijn, als we niet 100% enthousiast zijn. En wie van ons, laten we eerlijk zijn, is nou altijd 100% enthousiast voor de Heer? Ik zou het graag willen, maar mij lukt het niet. En ik kan me voorstellen dat u ook niet lukt. Maar dat geeft niet, want we hebben een God die genadig is en vergevend. En die altijd weer zegt, van kom maar opnieuw bij mij. Dan maken we samen een nieuw begin. We maken een nieuwe start. En als jij arm bent, dan heb ik goud voor je. En als jij niet weet wat je moet doen, dan heb ik kleren voor je. Om die weg te gaan die ik van je vraag. En als je het niet ziet, dan wil ik je zicht geven op mij. En op de dingen die je voor mij kunt doen. Dat is God. Maar dan moeten we er wel open voor staan. Dan moeten we die keus maken van Heer, ik wil weer opnieuw voor u gaan. Ik wil weer lijken op die gemeente in Philadelphia. Die misschien maar heel weinig had. Maar ze hadden één ding vastgehouden. De naam van de Heer Jezus. In Laodicea hadden ze al die andere dingen. En ze waren één ding kwijtgeraakt, de Heer Jezus. En dan komen we bij een van die bekendste teksten uit de Bijbel. Vers 20. Zie, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dit is een tekst die we heel vaak gebruiken in evangelieverkondiging. De Heer Jezus, die staat er. Die klopt aan de deur van je hart en neem hem maar aan, dan komt hij binnen en dan word je gelukkig. Er is niks mis mee. Een evangelist mag elke tekst gebruiken om het evangelie te brengen. Maar een tekst toepassen is heel wat anders dan de betekenis van een tekst in de context te begrijpen. En als we de Bijbel openen en proberen te begrijpen wat de Heer Jezus nou bedoelt te zeggen aan Openbaring 3, aan Laodicea en Openbaring 3, bedoelt hij niet te zeggen van ga nou eens met deze tekst de straat op en de onbekeerden en de mensen op de straat te laten zien wat het geloof inhoudt, dan bedoelt hij heel wat anders. Dan bedoelt hij wat anders. Dan zegt hij, ik klop aan bij jullie Laodiceërs. Ik klop aan de deur van jullie gemeente. En ik ben benieuwd of er nog iemand die deur open doet. En dan wordt die tekst plotseling heel erg triest. Dan wordt die tekst heel erg triest. Want wat zegt Matteüs 18 vers 20? Waar twee of drie tot mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Maar die gemeente in Laodicea, die was bij elkaar voor de Heer Jezus. Dus je zou verwachten dat de Heer Jezus er al was. Dat hij al in het midden was van die gemeente. Maar de Heer Jezus staat kennelijk aan de deur. Hij was kennelijk de gemeente uitgewandeld, zonder dat iemand het door had. En nu staat hij aan de deur en hij klopt. En hij klopt en hij zegt van, is er nog iemand in die gemeente die door heeft dat ik er niet meer ben? Is er nog iemand die naar mij terug verlangt? Alsjeblieft, nodig mij binnen. Dan kunnen we weer maaltijd houden. Dan kunnen we weer samen delen. Dan kunnen jullie samen tot je doel komen. Die gemeente in Laodicea, die is lauw. Die hebben het niet eens door dat de Heer Jezus uit de gemeente weg is. De genade van God is zo groot, die is zo groot, dat hij toch weer aanklopt bij zo'n gemeente die zo is ingesust. En de Heer Jezus verlangt ernaar om dat vuur opnieuw nieuw leven in te blazen. Om opnieuw dat enthousiasme te kweken. Vandaag de dag moeten we keuzes maken. En die keus geldt niet alleen voor als je God nog niet kent. Zo van als je eenmaal tot geloof komt, dan ben je binnen. En de rest van je leven gaat van een leien dakje. Ik denk dat die brieven aan Laodicea en Philadelphia en die andere vijf gemeenten duidelijk maken dat wij persoonlijk, maar ook als gemeente, steeds opnieuw de keus moeten maken, Heer Jezus, welke plaats heeft u in mijn leven? Welke plaats heeft u, Heer Jezus, in onze gemeente? En als er ook maar de minste twijfel is dat hij niet langer de eerste plaats heeft, wat overigens heel natuurlijk is. Wie zal zeggen dat de Heer Jezus altijd de eerste plaats kan hebben in zijn leven? Er zijn zoveel dingen dus afleiden. Maar als we die vraag stellen en ons realiseren dat hij misschien niet meer die eerste plaats heeft, of nu niet die eerste plaats heeft, dan mogen we bij hem terugkomen. En dan is de bedoeling dat we hem die eerste plaats weer geven in onze harten, in onze gedachten. Ten slotte, als laatste, wat is nou de samenvatting van deze preek? De samenvatting is dat er twee gemeenten zijn. Een gemeente in Philadelphia en een gemeente in Laodicea. De gemeente in Philadelphia kun je karakteriseren met de zin, ze hebben niets behalve de Heer. En daarom kan de Heer hen prijzen en hebben ze een toekomst in de hemel. Die gemeente in Laodicea kun je ook met één zin karakteriseren. Ze hebben alles behalve de Heer. Dan kun je heel rijk zijn en financieel je zaken op orde hebben en medisch en noem maar op en van alles en nog wat aan bouwwerken enzovoort. Maar als de Heer er niet is, dan ben je arm en ellendig. Dan mis je de essentie. En dat is denk ik de opdracht wat de Heer bedoelt om ons een spiegel voor te houden. Om opnieuw die vraag te stellen van Heer, welke plaats heeft u in mijn leven? En dan denk ik en dan hoop ik en dan bid ik dat wij met elkaar die eerste plaats opnieuw aan de Heer Jezus willen geven. En zeggen, Heer, het draait om u. En zonder u kunnen wij het niet. Zonder u willen we het niet. Persoonlijk niet en als gemeente niet. Willen we samen danken en bidden. Ja, Heer Jezus, wat is dat wonderlijk dat u de gemeente bezoekt. En dat u dwars door iedereen heen ziet. Dwars door alle kleren heen ziet van de mensen in Laodicea en ziet dat ze naakt zijn. En dat u dwars door de moeilijkheden in Philadelphia heen kijkt en ziet dat er mensen zijn die een hart hebben dat brandt voor u. Ja, Heer Jezus, zo komen we bij u en zo willen we aan u vragen, wilt u ook dwars door ons heen kijken en duidelijk maken waar wij staan en hoe wij u opnieuw die eerste plaats in ons leven kunnen geven en misschien ook wel opnieuw die eerste plaats in de gemeente. Want Heer Jezus, het draait om u. U bent degene die voor ons aan het kruis gegaan is, die ons gekocht heeft met uw bloed, aan wie we toebehoren en voor wie we hier samenkomen. En straks, Heer Jezus, zal de hele aarde aan uw voeten worden onderworpen. Dan zal iedereen u dienen en erkennen.
Nu mogen we u al kennen. En nu willen we u al dienen. Nu willen we zelf met eigen vrije wil u al de eer geven die u toekomt. En u als de Heer van onze levens belijden. Heer, wilt u ons helpen in ons leven om in de praktijk ook de juiste keuzes te maken. Om rijk te zijn in u en niet in de wereld. Om zicht te hebben op wie u bent. Om bekleed te zijn zoals u dat wil met praktische gerechtigheden. Dingen waarin u wil dat wij wandelen. Heer, we willen u danken dat u genadig bent. Dat u een God bent die vergeeft. Een God van de nieuwe start. Dat u altijd als wij terugkomt ons opnieuw omarmt. En zegt van kom maar met me mee. Ik heb een maaltijd voor je. En ik wil samen met je genieten en gemeenschap hebben. Heer, we willen u prijzen voor uw liefde en ook danken voor uw woord wat u tot ons spreekt. Amen.